Hallo, mijn naam is Shaila Siddelsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant waarin we met de experts van de redactie bespreken hoe de wereld aan het veranderen is. En vandaag heb ik bij mij Arnoud Brouwers. Dag Arnoud.
Goedemorgen.
Jij bent onze buitenlandredacteur. Jij bent specialist in Den Haag, buitenlandpolitiek, diplomatiek redacteur moeten we misschien zeggen. Hoe noem je jezelf eigenlijk?
Redacteur. Dat is altijd goed.
Dat is, ja. Dan zitten we helemaal goed, redacteur. Ja. We gaan het hebben over tanks, over Oekraïne, over de oorlog en over Ramstein. We hebben afgelopen vrijdag gezien de grote bijeenkomst in Ramstein die belangrijk is voor het verloop van de Oekraïnse oorlog. Het ging namelijk over wat gaan we doen voor Oekraïne. Ja. Dat is als een soort teleurstelling in de pers gekomen. Jij hebt het op de voet gevolgd. Zie je dat ook zo?
Nee, eigenlijk niet helemaal. De tanks, hè, of Duitsland wel of niet ging besluiten om zelf tanks te sturen of om andere landen toe te staan tanks te sturen, dat heeft eigenlijk alle aandacht weggezogen van een toch op een breed front echt grote nieuwe aankondigingen van leveranties. De Amerikanen voorop natuurlijk met echt grote aantallen panzergevechtsvoertuigen. En als je daar bij optelt wat er de afgelopen weken al is toegezegd, ook door de Britten, die tanks, het zijn er niet veel, maar het zijn wel moderne tanks, aan luchtafweer, aan munitie, dan moet je zeggen, er is wel degelijk een soort momentum. Het besef bestaat dat dit een moment is waarop het belangrijk is om Oekraïne met bepaalde wapens, defensieve maar ook offensieve wapens te steunen.
Is er een evolutie in gekomen? Want Amerika was natuurlijk altijd al. Ja. Die had bijna een soort permanente luchtbrug van leveranties.
Ja. Nou ja, het is interessant. We hebben hier vaker gezeten om over die oorlog te praten. Ja. En ik behoor tot de mensen die geen voorspellende gaven hebben. Maar ik zie wel, je ziet dus de hele tijd van dat die oorlog verschillende fases doorloopt. En nu zit je in een fase waarin het ook weer echt spannend is. Ten eerste omdat er, in tegenstelling tot wat sommige mensen beweren, natuurlijk wel keihard gevochten wordt, hè, op bepaalde plekken langs die frontlinie. Maar desondanks kun je zeggen dat beide partijen bezig zijn met het denken ook over wat er de komende maanden gaat gebeuren. Rusland heeft hem echt in de zesde versnelling gedaan, hè, als het gaat over de oorlogsmachine. Dus die proberen uit alle macht zeg maar hun materieel te vervangen door de industriële productie op te krikken. En ze proberen altijd maar weer nieuwe militairen te vinden om naar het front te sturen. Vaak totaal ongetraind, maar toch.
Ja.
De verhalen over de gevangenen hebben we gehoord. Oekraïne ziet dat toch echt als een bedreiging natuurlijk, terecht. Dat zie je ook nu aan de frontlinie. Hè. De manier waarop Rusland met mensenlevens omgaat, of ze eigenlijk verspilt om succes te kunnen boeken, dat is buitengewoon moeilijk om je daartegen te verdedigen als jij wel hecht aan het leven van jouw militairen. Dus dat heeft ook die Oekraïense verzoeken om zware wapens een soort extra urgentie verleend, die iedereen denk ik wel begrijpt. En daarbij is er denk ik een andere overweging die ze hebben, namelijk dat ze zien dat als de frontlinie, als die te weinig beweegt, als er geen nieuwe successen komen, als er niet iets ergens een doorbraak zal komen, dan zijn zij bang dat in het Westen al snel de run naar de uitgang weer op gang komt en dat er gezegd wordt van luister, dit is zo bloedig, dit kunnen we niet volhouden, dit kunnen jullie niet volhouden. We moeten toch richting akkoord met Rusland.
Gaan onderhandelen.
Ja.
Ja, maar als je kijkt naar West-Europese landen, zie je eigenlijk een beweging de andere kant op. We zagen Rutte bij Biden vorige week, waarin hij daarna gaf hij aan CNN een interview van een minuut of vijf, waarin hij toch in tamelijk duidelijke bewoordingen zei, wij moeten deze oorlog winnen.
Ja. Zeker, heel interessant. Nederland was ook aanwezig bij een bijeenkomst in de Baltische Staten van negen landen die echt zeg maar in het kamp zitten dat vindt. Mm-hmm. Nederlandse bewindslieden zeggen sinds kort ook allemaal dat Oekraïne moet winnen. In het begin van de oorlog werd dat anders uitgedrukt.
Ja.
Daar zie je inderdaad, dat is dan één kamp in het Westen. Maar je hebt natuurlijk ook andere landen die echt gereserveerder staan tegenover wat het einddoel is in Oekraïne. En daar is Duitsland natuurlijk, nou, ik moet misschien vooral zeggen de SPD of de bondskanselier loopt daarbij voorop. Maar ik denk dat je in Frankrijk ook wel dat soort overwegingen een rol zullen spelen. En in Italië en andere landen misschien ook wel. En dat is heel belangrijk. Hè. De Duitsers zeggen bijvoorbeeld, die hebben het over Oekraïne mag niet verliezen.
Ja.
Rusland mag niet winnen. Maar die zeggen niet, Oekraïne moet winnen.
En wat is het verschil tussen die twee mededelingen?
Nou, dat verschil is best groot. Als je zegt, Oekraïne mag niet verliezen en Rusland mag niet winnen, dan dat betekent dat eigenlijk dat je hoopt op een soort terugkeer naar de status quo, hè, nog steeds.
Ja, alsof het zich vanzelf oplost. Zit dat er een beetje achter? Nee, dat kan
maar haast. Maar dat op een gegeven moment beide zijden beseffen van oké, meer kunnen we niet bereiken. En kom je toch weer in een soort Minsk-proces terecht. Hè? Dus die onderhandelingen die je na 2014 had. Mm-hmm. Waarbij eigenlijk alles blijft bij het oude, behalve dat de bestandslinie in Oekraïns nadeel is opgeschoven.
Nou, ja, van de Krim uit richting naar boven. Ja,
ja, en dat is, terwijl je hebt natuurlijk een andere groep landen die steeds meer overtuigd raakt van het feit dat met dit Rusland is het heel moeilijk om terug te gaan naar wat voor oude ordening dan ook. Daarvoor zijn ook gewoon veel te veel misdaden gepleegd die echt op geen enkele manier door de beugel kunnen. En waar als je daar geen verantwoording over aflegt, dan is het bijna onmogelijk nog om in zo'n systeem met elkaar te zitten. Dat lijkt mij eerlijk gezegd de realistischere inschatting, maar het is voor een land als Duitsland, wat altijd die balans heeft gezocht met Rusland en die status quo, is dat buitengewoon, denk ik, moeilijk om te accepteren. En dan zie je wel dat er in de Duitse politiek zeer verschillend over gedacht wordt. Dus je moet niet zomaar spreken over Duitsers of de Duitse politiek.
Nee, want Duitsland is verdeeld. Zeker. En de publieke opinie en de politiek is daar.
En ook de coalitie zelf is verdeeld. Ja. Hè? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat die tanks er wel gaan komen. Ik vind ook het argument dat een soort escalatie zou zijn, is het onbegrijpelijk in de context van wat er nu in Oekraïne gebeurt. Is echt onbegrijpelijk.
Wat valt er nog te escaleren?
Precies, op conventioneel terrein.
Ja.
En ook zet het af tegen die panzerinfanterievoertuigen die nu in redelijk grote getalen worden gestuurd. Ja, daar kun je ook mee schieten. Die kunnen ook Russische tanks uitschakelen. Dus dat verschil, dat is op een gegeven moment te klein geworden om dat vol te kunnen houden.
Ja, even terug naar die Duitse positie. Staat Duitsland nou alleen in deze, ik weet niet of je het wankelmoedig moet noemen, maar in elk geval een iets andere visie ten opzichte van hoe je moet opstellen tegenover Rusland?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ze staan redelijk alleen nu in de publieke opinie. Hè, als je kijkt naar van waarom stuur je die tanks niet?
Ja.
Maar ze hebben natuurlijk vorige week zelf gezegd van luister, het is niet zo dat wij helemaal geïsoleerd zijn. En ik denk dat dat wel klopt. Dat er wel landen zijn in West-Europa vooral die ook dit soort ambivalente toch gevoelens hebben. En die eigenlijk ook niet zo in dat kamp zitten van Oekraïne moet winnen. En die er misschien ook wat aan gelegen zou zijn als ze gewoon weer terug konden gaan naar de status quo ante. Ondertussen interessant in Davos vorige week was er een interview met Henry Kissinger.
Yeah.
En Henry Kissinger die verwoordt eigenlijk ook die gedachte die daarachter ligt. En die zei van luister, heel veel strategische doelen zijn eigenlijk al behaald voor het Westen in deze oorlog. Die overigens niet door het Westen begonnen is. Hè, maar hij zei die strategische doelen, wat bedoelde hij dan? Hij zei het is nu al duidelijk dat Rusland niet zomaar een Europees land kan aanvallen zonder dat daar echt een verenigd krachtig antwoord op komt. De NAVO wordt al uitgebreid. Dus zeg maar, als je het strategisch beziet, dan zijn er veel doelen behaald.
Dus met andere woorden, hij zegt, wij zijn veilig tegen Rusland.
Nou ja, ja. Althans. Dus, het is natuurlijk altijd een schaal van afweging van wat is het voortzetten van de oorlog waard ten opzichte van wat win je als de oorlog zou kunnen stoppen?
Ja.
Zou kunnen, hè? Want dat weten we niet. Tot nu toe vindt Poetin dat het wel lekker gaat. En intensiveert hij de oorlog. Iets wat sommige mensen wel eens vergeten.
Ja, maar de mensen die zeggen, we moeten onderhandelen. Poetin heeft nooit gezegd dat hij wil onderhandelen.
Nee, nou, en dat was precies. Nou, dat zeggen ze wel, maar intussen de doelen zijn zo hoog gesteld dat je dat alleen op Mars kunt onderhandelen. Wel interessant wat Kissinger daaraan toevoegde, is dat wat was dan voor hem een, zeg maar, een acceptabele lijn om tot een vergelijk te komen. Mm-hmm. Dan had hij het over zeg maar de grenzen van 24 februari. Dus dat is de dag van de grootscheepse inval in Oekraïne. Nou ja, dat is tenminste concreet. En dat is ook iets waar we nog lang niet zijn. He, dus ook Kissinger, want die wordt dan vaak gebruikt als voorbeeld van, oké, we moeten morgen beginnen met onderhandelen. Ook Kissinger is daarin realistisch, in de zin, op zijn manier, door te zeggen van, ja, je kunt niet nu de bestandslijn zo houden, nee, zoals die nu is.
Nou, nu is het, nee.
Dus
Rusland
ook voor
mag
hem
dit hebben.
Het minimaal aanvaardbare is die 24 februari lijn. Dan heb je natuurlijk nog een hele grote vraag, discussie tussen westerse landen onderling. Dat is, oké, Oekraïne moet winnen. Als je dat zegt, hoe definieer je dat dan? En ook daarin zijn best grote verschillen. Je hebt nu sommige landen die eigenlijk daarvan uitgaan van dat is dus helemaal. Dat is dus inclusief de Krim. Maar je hebt, denk ik, een nog groter aantal landen dat zegt van nou, dat de Krim, dat wordt misschien te gevaarlijk.
Maar
hè?
Is het niet aan Oekraïne om te bepalen wanneer het gewonnen
natuurlijk
heeft?
Natuurlijk, maar dat is absoluut waar. Maar dat er toch over nagedacht wordt, dat komt natuurlijk omdat het Westen door die wapenleveranties wel, en eigenlijk vooral de Verenigde Staten, in een positie zit waarin de VS invloed kunnen uitoefenen op hoe de Oekraïners uiteindelijk dat eindspel zouden gaan zien.
Ja, en dat het Westen kan besluiten, wij vinden dat het mooi is geweest, wij stoppen met die wapens. Ja.
Nou, kijk, dat is een van de redenen waarom je nu een soort push ziet van, als er, ten eerste, het is spannend, hè, dus het is niet duidelijk, zeg maar, hoe al die verschillende factoren die nu zich aan het voorbereiden en aan het opbouwen zijn, hoe dat uitpakt op het slagveld, over 2 maanden bijvoorbeeld. Die druk van Rusland, militaire druk, is zeker groot. Dus daar moeten inderdaad, daar moeten zwaardere wapens tegenover staan om die druk in elk geval te verminderen en liefst om ook terug te kunnen slaan. Maar dan nog is dan de vraag, in hoeverre lukt dat en in hoeverre kun je ze ook echt terugdrijven? Ik denk toch het positieve is dat het besef wel breed bestaat dat Oekraïne dat soort wapens nu nodig heeft. Omdat ze dus inderdaad met een echte, eigenlijk een soort afschuwelijke manier van terreinwinst boeken wordt geconfronteerd. Die ook heel veel Oekraïnse militairen het leven kost. En daar hebben ze gewoon krachtiger materiaal voor nodig.
Ruslands doel in deze, is dat niet de totale vernietiging van de Oekraïnse bevolking?
Nou ja, kijk, dat is wat je eigenlijk vrij consistent ziet bij Poetin, is nog steeds dat, ja. Dus de vernietiging van dit regime en de bezetting voor zover mogelijk, hè, van zo groot mogelijk deel van Oekraïne. De retoriek die daarbij gebruikt wordt, die is zeer ernstig geëscaleerd. En dat heeft ermee te maken, zoals Bert Lanting ook beschreef dit weekend in de krant, dat het door het voor te stellen in Rusland als een soort existentiële oorlog, waarbij na Hitler, na Napoleon en alle andere slechterikken die ooit heel Rusland wilden veroveren, het Westen dat nu weer wil, de vernietiging van Rusland, dat is toch ook wel behoorlijk effectief. Hè? Dat is zo'n sterk beeld in de Russische psyche, dat als je daarop gaat drukken, dan denken mensen, nou ja, je moet natuurlijk wel je land verdedigen.
En daarom kan Poetin die mobilisatie blijven verkopen. Daarom kan hij blijven verkopen.
Nou,
dat
sowieso,
hij
wat ik uit Rusland zie,
onder de tank gooit de hele tijd.
Die steun is groter dan jij en ik zouden willen.
Ja. Ja. Ja, want de NAVO-uitbreiding, ik weet niet of dat nu nog een dat staat een beetje op losse schroeven misschien met Zweden, Finland, maar Oekraïne is ook nog altijd een NAVO-kandidaat.
Ja, zeker. En wat dat betreft was het heel interessant, ook weer wat Kissinger zei in Davos, dat hij zei, want hij was altijd tegen NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Mm-hmm. Maar vorige week zei hij dus van ja, dat was hij omdat hij bang was dat er dan zou gebeuren wat er nu gebeurt. Maar hij zegt, nu we eenmaal in deze situatie zitten en nu als er ooit een wapenstilstand komt en er onderhandeld gaat worden over een grotere vredesregeling, dan zal het gaan over garanties voor Oekraïne. Waarbij hij zei van ja, dat dan eigenlijk het, gewoon het NAVO-lidmaatschap de manier is om die te verwezenlijken. En dat met Oekraïne ook niet met veel minder zal genoegen nemen. En dat is weer iets wat ook een beetje nog over de horizon ligt. Maar dat ligt ook eigenlijk heel erg, natuurlijk wat westerse landen betreft, in het verlengde van een agressieoorlog die is begonnen. Die al heeft geleid tot Finland en Zweden die bij de NAVO gaan. Het zal leiden tot een andere ordening weer in Europa.
Ja,
en het is wel heel interessant denken, dat Kissinger ja,
dat legt
juist
Kissinger dan dat, nu op. Ja, wat is zijn invloed?
Die invloed is natuurlijk niet groot. Hij is 99. Hij heeft tot nu toe in die oorlog standpunten ingenomen die niet alleen bij Oekraïne zeer impopulair waren, maar ook bij veel Amerikaanse en andere experts en politici. Maar hij zei daarover vorige week dat hij verkeerd is begrepen. Hij hield een verhaal wat mij deed denken aan waarschijnlijk wat ze in het Duitse kanslerambt dit soort discussies ook zullen voeren. Een verhaal wat veel meer is gericht op het herstellen van balans en evenwicht.
Ja.
En dat is een fundamenteel punt. Er zijn dus echt wel heel veel landen, zeker dichter bij Rusland, die menen dat het daarvoor echt te laat is. Dat is een fundamenteel debat. Wat er ook nog aankomt, vroeger of later in de strijd.
Ja, wat we vanaf het begin van de oorlog eigenlijk al hebben gezien, toch? Dat die Baltische staten meteen al zeiden, maak je toch geen enkele illusie over dat er met Poetin te onderhandelen valt of te praten valt.
Nee, precies. En inmiddels ligt er natuurlijk een enorme berg aan oorlogsmisdaden en andere zaken die onderzocht moeten worden. Feitelijk maken die dat natuurlijk ook gewoon een stuk moeilijker, zelfs al zou je het willen.
En je haalt Kissinger aan.
Ik wilde daar nog iemand tegenover zetten. Namelijk een Russische journaliste, Julia Latinina.
Ja.
Die inmiddels ook al niet meer in Rusland verkerend. En zij heeft een tegenovergestelde visie. Zij zegt nee. Wat je nu juist moet doen is Rusland compleet verslaan in Oekraïne. Dus ook uit de Krim, ze moeten helemaal worden weggedreven uit elke vierkante centimeter Oekraïns land. En dat zal ervoor zorgen dat dan krijg je in Rusland een grote crisis. Je krijgt misschien een nieuwe president. Daar zijn trouwens figuren voor beschikbaar die ook niet extremistischer zijn dan Poetin. Want wordt nu door sommige mensen gedaan alsof dat de enige optie is. Dat er na Poetin wordt het nog veel erger. Ja, dat hoor ik nu al 22 jaar. Als rechtvaardiging om toch maar weer met Poetin een biertje te drinken. Maar zij meent dat dat anders ligt. Dat is toch ook wel heel belangrijk om in de gaten te houden. Ten eerste wat mensen die Rusland zelf goed kennen daarvan vinden. En zij zegt van ja, dat is ook een manier om eigenlijk weer door te kunnen dan. Dan dwing je dus eigenlijk in Rusland een soort moment af waarbij in de spiegel wordt gekeken en gezegd wordt van, waren we hier nou goed bezig? En dan creëer je ruimte voor een volgend bewind om daar wel weer die gedeelde ruimte in Europa mee op te bouwen.
Een vernedering van Poetin.
Nou ja, een totale afrekening met deze echt dwaze, idiote oorlog.
Ja, en dit strookt ook wel met wat in elk geval in woord en ik denk ook in daad de regering Zelensky ook nastreeft, toch?
Is gaan nastreven natuurlijk, want laten we ook niet vergeten dat toen die oorlog begon, dat die doelen veel geringer waren voor Oekraïne. Dat heb je in dit soort dingen. Er gebeuren hele erge dingen en er gebeuren dingen die je van tevoren niet verwacht had. En dat creëert toch weer een nieuwe werkelijkheid. Dat geldt voor Zelensky en dat geldt ook voor heel veel westerse regeringen.
En die opvatting van deze Russische journalisten die zegt, gewoon totaal eruit slaan. Hoeveel weerklank vindt dat bij de landen die Oekraïne steunen? Als bijvoorbeeld zo'n Rutte zegt, Oekraïne moet winnen, bedoelt hij hetzelfde?
Nou, dat heeft hij volgens mij nog niet zo gepreciseerd. Er is natuurlijk een iets veiliger opstelling en dan zeg je, dat bepalen de Oekraïners zelf. Maar ik denk wel dat die grens in het denken aan het opschuiven is. En dat zie je ook in berichten dat bijvoorbeeld de regering Biden nu toch overweegt. Kijk, je hebt die HIMARS, die hebben een bepaald bereik. En de Oekraïners vragen al langere tijd om raketten met een veel groter bereik van tot 300 kilometer. Nou, daarvoor schrikt de regering Biden terug, want dat is dus voor hun een echte rode lijn. En dat begrijp ik ook wel. Je mag Rusland mag nooit door het Westen worden aangevallen, want dan zouden we precies dat narratief wat in Rusland nu verzonnen wordt, zouden we bevestigen. Maar wat je dus wel ziet, is dat er toch nagedacht wordt over raketten met een langer bereik dan tot nu toe gegeven. Waardoor je bijvoorbeeld de hele Krim ook niet meer veilig is voor Russische militairen en voor opslagplaatsen, depots, logistieke aanvoerlijnen. En dat geldt ook voor de rest van Oekraïne zelf. Mm-hmm. Die HIMARS die zijn buitengewoon effectief gebleken in de zin dat de Russen hun hele logistieke handel hebben moeten terugtrekken tot buiten bereik van die HIMARS. Als je daar nu nog eens een keer zeg maar 80, 100 kilometer aan toevoegt of meer, ja, dan is dat ook iets wat een concrete bijdrage levert aan zeg maar het makkelijker maken voor Oekraïne aan het front. Wat je wilt. Dus dat, je hoort er minder over dan over de tanks, maar het is minstens zo belangrijk.
Bereidheid is er. Er is Amerikaanse bereidheid
ik
om
zie nu, het is
iets langere afstandsraketten te gaan leveren.
Daar lees je over. Het is in Ramstein nog niet gebeurd, mm-hmm. maar daar is nog tijd natuurlijk om dat wel te doen. En met deze wapens, die zijn veel sneller, zeg maar, operationeel inzetbaar. Dus dat hoef je niet nu te geven, zodat ze in de lente gebruikt kunnen worden. Dat is eigenlijk vrij snel gewoon inzetbaar.
Daar hoef je niet soldaten lang voor op opleiding te sturen.
Dus dat kan echt nog komen. Al die bewegingen, die lijken er toch een beetje op dat we dan gaan zien wat er op het slagveld gebeurt in de lente, de komende maanden en tot en met de lente. En dat zal ook deels weer bepalen hoe die westerse landen zeg maar hun denken over de endstate, hoe dat evolueert. En ja, daarover kunnen we nu nog niet zoveel zeggen. Maar die Lawrence Friedman, die Britse expert, die wees er terecht op dat er natuurlijk toch verschillen zitten tussen de Oekraïense belangen uiteindelijk, mm-hmm. En die van westerse partners.
En waar zit dat verschil?
Nou, dat de Oekraïners misschien nu bereid zijn verder te gaan. Dus ook wapens willen waarmee ze Rusland harder kunnen treffen. Dan toch het Westen tot nu toe bereid was te geven. Omdat uiteindelijk de vrees voor escalatie ook bij de Verenigde Staten wel een factor is.
En als de Verenigde Staten het over escalatie hebben, wat bedoelen ze dan? Bedoelen ze dan kernwapens of bedoelen ze Poetin wordt boos? Wat bedoel je met escalatie?
Ja, nou, ook dat verandert voortdurend.
Ja.
Kernwapens is één ding, maar ook natuurlijk de gedachte, als je die wapens zou leveren met zo'n lange dracht, dat je dan indirect, dat jij Rusland bestookt.
Ja, dat de Amerikaanse raketten op Russisch grondgebied gaan vallen.
Nou zeggen die Oekraïners natuurlijk van, ja, maar dat wij beloven dat we dat gewoon niet gaan doen. Maar er zijn bepaalde grenzen. Maar ze schuiven wel op, zoals ik net aangaf. Kijk, die verschillen van inzicht die er ongetwijfeld wel bestaan op bepaalde punten tussen westerse partners en Oekraïne, die worden pas spannend op het moment dat Poetin zeg maar een realistischer onderhandelingsstandpunt gaat innemen. Dan zul je zien, heel snel, nu is het een soort meer en daaronder zit wel relief, maar dat zien we niet.
Ja.
Maar als hij zeg maar het water laat wegvloeien en zegt van, ja hoor, ik ben echt, ik ben bereid met minder door het leven te gaan. Nou, dan zul je zien dat heel snel, ook in Europa, die verschillen daarover aan de oppervlakte zullen komen. Maar nogmaals, daar is dus op dit moment geen sprake van. Er wordt gewoon keihard doorgevochten.
En als het goed is met nog veel meer westerse wapens.
Ook, ja.
Dankjewel, ja. Arnoud. En u luisteraar, ook weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. En wilt u nou nog meer van onze journalistiek genieten, dan kan dat door te gaan naar www.volkskrant.nl/podcastactie. En dan kunt u namelijk een abonnement afsluiten op de Volkskrant. En dan krijgt u elke dag nog veel meer van dit soort interessante verhalen en analyses. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet.